Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 122 en daarvan het eerste en het tweede vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. En wat er verder volgt uit vers 1 en 2 van Psalm 122.
Thank you.
schriftlezing is vanmorgen uit het Nieuwe Testament. We lezen met elkaar twee gedeelten. De eerste schriftlezing is uit Efeze 5, vers 22 tot 33. En het tweede gedeelte dat we lezen is 1 Petrus 3, vers 1 tot en met 7. Maar eerst luisteren we met elkaar naar de heilige wet van de Heere. En na de wetlezing zingen we vers 18 van Psalm 119. Doe mij op het pad van uw geboden train, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Vers 18 van Psalm 119, na de wetlezing.
God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaders bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naasten is.
Thank you.
lezen eerst Efeze 5, vers 22 tot het einde. Gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, gelijk ook de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw, gelijk ook Christus het hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen hun eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft, en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad van het water door het woord, opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, dat betekent presenteren, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, zoals hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad, maar hij voedt het en onderhoudt het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn lidmaten van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen, botten betekent dat. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, maar ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gijlieden, elk afzonderlijk. En ieder hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf. En de vrouw zie dat zij de man vrezen. We gaan verder met 1 Petrus 3, de eerste 7 versen. Desgelijks gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, opdat ook zo enige het woord ongehoorzaam zijn, zij door de wandel van de vrouwen zonder woord gewonnen mogen worden, als zij zullen ingezien hebben uw kuise wandel in vrezen. Van wie het versiersel is, niet wat uiterlijk is, bestaande in het vlechten van het haar, het omhangen van goud, of van mooie klederen aan te trekken, maar de verborgen mens van het hart, in het onverderfelijk versiersel, sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. Want zo versierde zichzelf eertijds ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en waren haar eigen mannen onderdanig, zoals Sarah Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende Heer, van wie gij dochters geworden zijt, als gij wel doet, goed doet en niet vreest voor enige verschrikking. Gij mannen insgelijks woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat als het zwakste eergevende, als die ook mede erfgenamen van de genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 95 en daarvan het eerste en het vierde vers. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. Vers 1 en 4 van Psalm 95 en ondertussen worden uw gaven voor de Heere en zijn dienst ingezameld. gemeente. Vanmorgen luisteren we naar de tweede preek over het huwelijk in de aanloop naar de bespreking van zondag 41 van ons Heidelbergse catechismus. In de twee Bijbelgedeelten die we samen gelezen hebben, gaat het over hoe twee heel verschillende mensen elkaar moeten liefhebben en dienen in het huwelijk. Twee heel verschillende mensen die tegenover elkaar zijn geschapen en die door Gods wijsheid precies bij elkaar passen. Ze vormen een geheel. Zoals, laat ik twee voorbeelden noemen, zoals een bout en een moer. Samen zijn ze sterk, samen doen ze wat ze alleen niet kunnen. Ze werken elkaar niet tegen, ze concurreren niet met elkaar, maar ze maken elkaar compleet, hoewel ze verschillend blijven. Je kan ook denken aan een koor, aan een zangkoor. Als je de verschillende stemmen alleen laat zingen, dan klinkt het een beetje raar. Maar samen met elkaar vormen ze één harmonieus geheel. Zo is het ook bij man en vrouw in het huwelijk. We zijn verschillend. We hebben verschillende taken en verschillende rollen. Maar we werken elkaar niet tegen. We vullen elkaar aan. En we vormen samen één geheel. Een patroon van rollen van elkaar aanvullen, dat we ontlenen aan deze Bijbel. Twee heel verschillende, twee elkaar aanvullende mensen die aan elkaar vastgeknoopt zijn door liefde. Door liefde. Misschien wel het meest gebruikte woord in onze gesprekken. En waarschijnlijk gaan ook de meeste liedjes daarover. Over liefde. Maar wat is liefde eigenlijk? Dat is nog niet zo gemakkelijk te definiëren. Dat is vaak zo. Dat als een woord vaak gebruikt wordt, dat het nog best lastig is om precies te zeggen wat het nu inhoudt. En dat is ook nog zo. Hoe vaker je een woord gebruikt, hoe meer dat woord ook gaat slijten. Reden te meer om vanmorgen op zoek te gaan naar hoe de Bijbel denkt over die twee dingen. Allereerst over hoe man en vrouw elkaar compleet maken en over wat ieders taak en opdracht daarbij is. En daarnaast ook wat echte liefde is. Het thema van de preek van vanmorgen is man en vrouw op de door God gegeven plaats in het huwelijk. We letten daarbij op twee aandachtspunten. Ten eerste de door God gegeven plaats aan de man. Dat doen we vanuit Efeze 5. En ten tweede de door God gegeven plaats aan de vrouw. Dat doen we vanuit 1 Petrus 3. Als eerste dus de plek die God aan de man gegeven heeft. Het eerste Bijbelgedeelte wat we gelezen hebben in Efeze 5, dat begint in vers 22 zo. Gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, gelijk de Heere. Gelijk de Heere, zo staat daar, dat wil zeggen, zoals u ook het gezag van de Heere erkent. Als ik dat voorlees bij een huwelijksdienst, dan zie ik nogal eens meewarrige glimlachen en afkeurende blikken. Kan je dat in deze moderne tijd nogal zeggen? Dit valt toch echt niet meer te verkopen? Dit is echt heel ouderwets. Dit doet echt geen recht aan de verworven rechten van de vrouw, alsof zij eigendom zou zijn van haar man, in plaats van een partner, iemand met gelijke rechten. Zo denken velen. Alle reden om samen in deze leerdienst heel nauwkeurig te lezen om te zien wat Gods bedoeling hier nu mee is. In Efeze 5 vers 23 staat, want de man is het hoofd der vrouw. Wat betreft de zaligheid is er geen hoofd, dan zijn man en vrouw gelijk. Paulus zegt in Galaten 3, daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus Jezus. Maar, zoals in het dagelijkse leven op allerlei terreinen leidinggevende zijn, op school, op het werk, zo moet er ook in huis een leidinggevende zijn. Iemand die verantwoordelijkheid draagt en neemt, en die daar ook op aangesproken kan worden. En God heeft ervoor gekozen dat dat de man is, omdat hij als eerste geschapen is, zo staat in 1 Timotheus 2. Als eerste zegt de Bijbel dat de man in het huwelijk het hoofd is, leider en leidinggevende. Hij is niet de baas van personeel. Hij is ook geen dominante heerser die het huis regeert, die commandeert, die bevelen geeft. Nee, zijn leiderschap is geen bedreiging, maar is bedoeld als veiligheid, als zekerheid. Zoals het huwelijksformulier dat zegt. Eerstelijk zult u man weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat u haar, dat is dus de bedoeling van God, opdat u haar naar uw vermogen verstandelijk leidende zou onderwijzen, troosten en beschermen. Want het hoofd is verantwoordelijk voor de bescherming van het lichaam. En in zijn rol als leider wijst de man de weg en gaat hij voorop. Ten tweede is de man hoofd, terwijl hij ondertussen luistert, want het hoofd dat luistert naar het lichaam. Dus, mannen, luisteren we naar de pijn, naar de zorg, naar het verdriet en naar de tranen van onze vrouw. Maar we luisteren ook naar haar inzicht, naar haar wijsheid, naar haar trouw, naar haar eenvoud en naar haar oprechtheid en godsvrezen. Want een hoofd dat staat niet los op een lichaam. En daarbij, je heet wel hoofd en je bent wel hoofd, maar je hebt haar hulp toch hard nodig, iedere dag. Haar emotionele hulp, haar troost en bemoediging, haar fysieke hulp, omdat je alleen samen sterk bent, en ook haar geestelijke hulp. Als hoofd doe je niets los van het lichaam. Dat overleef je niet. Je hebt haar nodig, maar je neemt wel de leiding, de verantwoordelijkheid. Als derde is de man hoofd als een dienaar, want dat is onze opdracht van God gekregen, om haar te dienen, zoals Christus zijn gemeente dient en zijn discipelen diende. Hij pakte een schort en een kom water en hij waste hun voeten. Dus de vraag voor de man is niet, hoe moet zij mij dienen of bedienen? Maar de vraag is, hoe kan ik mijn vrouw dienen en helpen? De man is als vierde hoofd met de roeping om de vrouw het meest tot haar recht te laten komen. Want het hoofd dat denkt altijd in het belang van het lichaam. Dus niet denken, hoe kan ik het meest tot mijn recht of het meest aan mijn trekken komen? Maar, hoe komt zij het meest tot bloei? Dus als Paulus zegt, de man is het hoofd van de vrouw, dan wijst dat niet op macht, maar op de grote verantwoordelijkheid van de man, om haar in alles te dienen, te helpen, te beschermen en voor haar te zorgen, ondertussen luisterend naar haar wijze raad en advies. Dus de man is een dienende leider. In vers 23 wordt dat genoemd het hoofd van de vrouw. En dat is het volgende wat Paulus erover zegt, over dat hoofd zijn. De man heeft zijn vrouw lief. Kijk maar naar vers 25. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Dus mannen, wat is liefde? Dat zie je als je kijkt naar Christus, naar wat hij deed voor zijn bruid, voor zijn kerk. Hij had haar lief. Hij heeft zichzelf voor haar overgegeven. Dus liefde is meer dan iets dat je overkomt, of iets dat je ook zomaar weer kwijt kan raken. Liefde is meer dan een gevoel, dan een emotie, die je hebt of niet meer hebt. Liefde is in de Bijbel niet voelen, maar doen. Het is jezelf geven. Geven voor de ander. Het is niet alleen aan jezelf denken, maar vooral aan de ander denken. En alles voor die ander geven. Je tijd, je geld, ja, zelfs je leven. Je geeft jezelf voor je bruid en je blijft jezelf ook geven voor je vrouw. Ook als je die emotie, dat gevoel op een bepaald moment niet voelt. Ook als je denkt, nou, die ander is dat helemaal niet waard. Die heeft zulke lelijke dingen tegen mij gezegd. Die heeft zulke beroerde dingen gedaan. Nu is het op. Nee, we moeten en we mogen als we getrouwd zijn, houden van onze vrouw. Zoals Christus hield van zijn bruid. Zijn bruid was zijn liefde, liefste. Altijd op nummer 1. Zij was in zijn ogen de schoonste, de mooiste. Zoals dat staat in vers 27. Zonder vlek of rimpel. Onvergelijkbaar dus. Dat moet je dus ook nooit gaan doen. Je vrouw vergelijken met een ander. 1 is onze liefste, naar het voorbeeld van Christus. Hij heeft alles afgestaan voor zijn bruid. Hij verliet voor haar zijn hemelse glorie. Hij vernederde zich diep voor haar. Hij had alles voor haar over. Hij heeft zijn leven voor haar gegeven, zelfs tot de dood voor haar aan het kruis. Hij nam haar schuld en straf op zich. Hij gaf al zijn liefde aan haar, vol vriendelijkheid en zelfopofferende liefde. Hij vertelt haar ook hoe lief hij haar, zijn bruid, zijn volk heeft. Denk maar aan het ooglied. Daar zegt de bruidegom tegen de bruid. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen. En even verder staat er. Er is geen gebrek aan u. En dus moeten wij dat ook doen. Vertellen hoeveel we van onze vrouw houden. Hoe belangrijk ze voor ons is. Hoe we haar liefde, haar karakter en haar aard bewonderen. En hoe dankbaar we zijn dat we haar van God gekregen hebben. De liefde van Christus, die is ook mild. Hij komt onze zwakheden te hulp. Hij vergeeft ons. Hij bidt voor ons. En dus moeten wij ook veel voor elkaar bidden. Maar vooral dat eerste, dat ene. Hij gaf zichzelf. Mannen, onszelf opofferend dienen. Dat is niet hetzelfde als bevelen uitdelen en commanderen. Dat is niet hetzelfde als je eigen zin doen, zonder te luisteren naar wat je vrouw wil. Dat is niet hetzelfde als van alles en nog wat haar te verwijten en haar zwart te maken. Dat is ook niet hetzelfde als tegen haar schreeuwen, haar slaan of misbruiken. Onszelf opofferend dienen. Dat wil zeggen, in alles met haar rekenen. Met wat ze wil, met wat ze kan, met waar ze van houdt. Want je vrouw heeft gaven en talenten waar je trots op mag zijn. Misschien is ze ijzersterk, maar ze heeft ook als mens haar grenzen. En haar liefhebben betekent dat je in alles rekening met haar houdt. Dat je haar dient. Dat je haar helpt. Dat je haar steunt. Dat je haar motiveert. Dat je haar troost en bemoedigt. Zoals Christus dat deed en doet met zijn bruid. Met als doel wat er staat in vers 26 en 27. Opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Met andere woorden, bid voor je vrouw, bid voor je kinderen als je die gekregen hebt. Probeer je gezin voor te leven vanuit de liefde tot zielen. Help je vrouw als ze geestelijke vragen heeft naar het voorbeeld van Christus. Met hetzelfde doel voor ogen als dat Christus had. De eer van zijn vader en de heiligheid van zijn bruid. Opdat je je zou gaan verblijden over Gods werk in haar hart. Opdat je je zou gaan verheugen over Gods beeld in haar leven. En dan staat er vervolgens in vers 28 en 29. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Here de gemeente. Dus, zegt Paulus, voed haar en onderhoud haar. Haar voeden. Dat wil zeggen haar geven. Emotioneel, relationeel, sociaal, fysiek. Ontspannend, geestelijk, haar geven wat ze nodig heeft. En ook haar onderhouden. Letterlijk betekent dat woord hier warm houden, zoals een kip haar kuikens onder de vleugels warm houdt. Bescherm haar tegen anderen. Laat niet toe dat iemand haar hindert, haar pijn doet of haar lastig valt. Bescherm haar ook tegen zichzelf. Als ze te veel doet, meer dan dat ze kan. Zie haar als een deel van je eigen lichaam. Wanneer en waardoor gaat deze Bijbelse orde ontsporen? Door de liefde tot onszelf. Als alles draait om ons eigen ik. En zo zijn we door de zonde nu geworden. Dus mannen, wat we nodig hebben, dat is genade. Genade om te buigen. We moeten heersers als die we willen zijn. We moeten voor God leren buigen. Pas als we dat doen, dan krijgen we echt oog voor de ander. En dan leren we om te dienen. Laten we, voordat we verder gaan met ons tweede punt, nu eerst zingen uit Psalm 100. Vers 1, 2 en 4. Juich aarde, juicht al om de Heer. Dient God met blijdschap, geeft hem eer. Komt, nadert voor zijn aangezicht. Zingt hem een vrolijk lofgedicht. Gemeente, we gaan verder met ons tweede aandachtspunt. De door God gegeven plaats aan de vrouw. Daarvoor gaan we naar het tweede schriftgedeelte dat zojuist voorgelezen is. 1 Petrus 3, vers 1 tot en met 6. Het begint zo in vers 1. Desgelijks, gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, opdat ook zo enige het woord ongehoorzaam zijn, zij door de wandel der vrouwen, zonder woord mogen gewonnen worden. In het vorige hoofdstuk, in 1 Petrus 2, heeft Petrus zijn lezers opgeroepen om als burgers de overheid onderdanig te zijn. En ook om als werknemers hun werkgevers te gehoorzamen, om zo op Christus te lijken. Kijk maar naar vers 21 van hoofdstuk 2. Want hiertoe bent u geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat u zijn voetstappen zou navolgen. Wat is er gebeurd? Christus was gelijk aan zijn vader, God uit God, licht uit licht, gelijk aan zijn vader in al zijn goddelijke deugden, in al zijn volmaakte eigenschappen. Maar hij heeft zichzelf voor een tijd vernederd. Voor de uitvoering van Gods eeuwige raad boog hij diep. Vernederde hij zich. Hij verdroeg geduldig smaad en lijden. Voor de eer van zijn vader koos hij vrijwillig en tijdelijk voor de rol van een dienstknecht. En, zegt Petrus, zo moet u zich ook gedragen. Als burger tegenover de overheid, als werknemer tegenover uw werkgever. En zo komen we bij hoofdstuk 3, vers 1. Desgelijks, dat wil zeggen op dezelfde manier, ook als echtgenote tegenover uw man. Met andere woorden, getrouwde vrouwen, vertoon in je huwelijk het beeld van Christus. Laat zien wie Christus was en hoe hij was. Hij vernederde zich. Hij boog zich onder de hand van zijn vader. En hoewel hij hoog was, koos hij er vrijwillig voor om te dienen, om zichzelf te geven. En, zo zegt Petrus, door dat zo te doen, kunnen zelfs mannen die het woord ongehoorzaam zijn, door wat u doet, voor Christus worden gewonnen. Als zij letten op uw levenswandel, niet op uw opvallende kleding, sieraden, haardracht of make-up, maar als zij letten op uw innerlijk, dat iets afstraalt van rust, van vriendelijkheid, zoals die van Christus afstraalde. Zoals dat ook was, dat lezen we in vers 5 en 6 in de tijd van het Oude Testament. Petrus zegt dan, want alzo versierde zichzelf eertijds ook de heilige vrouwen, die op God hoopten. En waren haar eigen mannen onderdanig, gelijk Sarah Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende Heer. Welker dochters u geworden bent, als u wel doet en niet vreest voor enige verschrikking. Met andere woorden, neem geen voorbeeld aan eigen tijdse moderne rolmodellen, maar kijk naar de voorbeelden die God u geeft. Want zo wil de Heer het. En daar wordt u zeker niet minder of slechter van. Want de door God aan u gegeven plaatsgetrouwde vrouwen, die wordt hier vergeleken met de nederige plaats van Christus. Maar werd hij daardoor minder in de ogen van zijn vader? Werd hij daardoor minder in de ogen van zijn kerk? Nee, juist niet. Hij werd juist meer. Paulus zegt, daarom heeft hem God ook uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. En zei de vader ook niet van deze Christus, die zo diep boog, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. En ere Gods kinderen Christus ook niet het meest, om zijn vrijwillige vernedering. Dus die navolging van Christus, dat volgen van de voorbeelden van de eerste christenen, dat volgen van de voorbeelden van de vrouwen uit het Oude Testament zoals Sara, dat wil je niet aan de zijlijn zetten als een tweede rangsburger, maar dat is bedoeld als een oproep. Een oproep om het beeld van Christus te gaan vertonen. En het is genade dat God u die bijzondere plek en die bijzondere rol wil geven. Dus, zoals wij als man niet moeten vechten tegen onze plicht en zegen om te mogen dienen, zo moet u als vrouw ook niet vechten tegen uw plicht en zegen om te mogen volgen. Zo moeten en mogen wij als getrouwde mannen op Christus lijken in zijn dienende leiderschap. En zo mag en moet u als getrouwde vrouwen op Christus lijken in zijn dienende liefde. En dat komt dan tot uitdrukking in een paar dingen. In de eerste plaats in gehoorzaamheid. Ik bedoel in het accepteren en het aanvaarden van het door God gegeven leiderschap aan uw man. Het komt in de tweede plaats ook tot uitdrukking in liefde tot uw man. En in de derde plaats ook in respect voor hem. Dat Sara Abraham Heer noemt, is een uitdrukking van diep respect. Respect tonen naar hem persoonlijk en ook in uw gesprekken met anderen. Dus, u mag en moet op Christus lijken, in gehoorzaamheid, in liefde, in respect en in de vierde plaats ook in inwendige schoonheid. Wat Petrus hier zegt is geen verbod op het gebruik van sieraden, op het mooi maken van je haar, maar zegt hij, waar het echt om gaat, dat is om een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. De buitenwereld kijk je vaak alleen maar aan op je uiterlijk, door je al dan niet op een irritante manier complimenten te geven, of door je juist stilzwijgend of pijnlijk af te keuren. De wil van God is echter dat je man kijkt naar je innerlijk. En dat hij God dankt voor de zachtmoedige, voor dat zachtmoedige, stille en Godvrezende hart. Dus, jongens, wat voor een vriendin moet je zoeken? Niet kijken dus naar een knap uiterlijk, naar vlotte kleding en zoveel meer. Maar vraag je echt af, wie gaat mij helpen in het krijgen van en het groeien in een zachtmoedige eenvoud? In het stil zijn voor God. En dus, meiden, wat voor een vriend moet je zoeken? Niet kijken dus naar een knap uiterlijk, naar leuke kleding en zoveel meer. Maar vraag je dit af. Wie gaat mij helpen oog te krijgen voor de dienende liefde van de Heer Jezus? Door mij ook zo te dienen, te helpen en te leiden. Door zich ook zo voor mij te geven. Tot slot ziet u, gemeente, hoe zegenrijk de Bijbelse opdracht is om als man en vrouw in het huwelijk ieder een eigen plek in te nemen. Allebei naar het voorbeeld van Christus. Als man in dienend leiderschap. Als vrouw in dienende onderdanigheid. Maar beide gedrongen door het voorbeeld van Christus. Gedrongen door de liefde van Christus. En als dat zo is, en de Heere geven ons dat, dan kan het ook niet ontsporen. Dan wordt leiderschap geen tirannie. En dan wordt onderdanigheid ook geen slavernij. Dan krijgen beide man en vrouw een eervolle plek. Dan geven beiden. En dan krijgen beiden liefde en respect. Dan komt het ontwerp van de schepper tot zijn recht. Dan past het. Adam en Eva als hulp tegenover hem. Passend. Elkaar aanvullend. Elkaar brengen tot echte en diepe eenheid en harmonie. Zo wil God het. En zo mogen wij het in biddende afhankelijkheid doen. Beiden. Man en vrouw. Biddend. Ieder op zijn eigen manier. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Nee, niet in eigen kracht, maar in de kracht die Christus geeft. Altijd weer schuldbelijdend als we niet op onze plek waren. Maar ook met vreugde genietend van de rijkdom van dit goddelijk ontwerp. Dat is tot eer van God. Dat is tot zegen van de huwelijken. En dat is ook tot zegen van de gemeente. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, mag die verzuchting in onze harten zijn. En we zenden die ook op tot uw heiligdom. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. We mochten vanuit uw woord luisteren, Heere, hoe heerlijk en zegenrijk de scheppingsinstelling van het huwelijk is. Hoe wijs en goed u dat alles heeft uitgedacht. Hoe u dat in de schepping heeft gelegd. Heren, en dan is er aan het eind van deze dienst ook zoveel waarvoor we, wie we ook zijn, in schaamte ons hoofd moeten buigen. Want wij zijn van onszelf uw beeld niet meer gelijk. Maar wij lijken op de Satan, op hem die van u is afgevallen. En we zijn dat heerlijke beeld van u kwijtgeraakt. Heren, en dan is er ook, als we denken aan dit zevende gebod, zoveel waar we onze schuld moeten belijden. Waar we scherven in ons leven zien en waar we schuld in ons leven zien. Heren, mogen we die in deze dienst, maar ook straks in de binnenkamer voor u, de levende God, in het gebed neerleggen. En wilt u dan alles wat ons schuldig stelt bedekken en verzoenen. Voor het eerst of ook weer opnieuw met die gerechtigheid van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die gerechtigheid die redt van de dood, die voor u volmaakt was, die voor u genoeg was. Heere, geeft u dat we mogen schuilen onder zijn volmaakte gehoorzaamheid. Maar we bidden u ook, Heere, omdat hij dat heeft verdiend, omdat hij dat heeft verworven, of u uw stempel weer op ons leven wilt drukken, dat we, al is het dan in beginsel, toch iets beginnen te vertonen van dat beeld van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, van zijn volmaakte zelfovergave, van zijn dienende liefde en van zijn dienend leiderschap. Heere, we bidden u dat, omdat u het alleen geven kunt en omdat u het ons beveelt. Doe dan, Heere, zoals u gesproken heeft. We bidden u om uw zegen voor het verdere van deze rustdag. Gedenkt u ook aan dominee van der Heijden. Geeft u hem in de middagdienst uw geest en uw genade als hij uw woord onder ons brengen mag. We danken u voor het goede wat u ons deze dienst gaf. En we bidden u om verzoening voor alles wat niet was naar uw heilige wil. Ziet u ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en hoort u ons om zijnentwil. Amen. Gemeente, tot slot zingen we nog uit Psalm 133 en daarvan het derde vers. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Sluiten we de dienst met de zegen mede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.